De Heer stond Jozua bij en zijn roem ging door het hele land. Laten we straks als amen zingen gezang 300, vers 1, 2 en 6. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik zal met u gaan, had de Heere gezegd. En hier, de Heer stond Jozua bij. Jozua stond niet alleen. Israël hoefde niet op eigen kracht het beloofde land binnen te trekken en te veroveren. Had dat gemoeten, waren ze er nooit gekomen. Goede les voor de kerk. In eigen kracht komen we nooit waar we wezen moeten. Als de Heere het huis niet bouwt. Tevergeefs zwoegen de bouwlieden. Maar tot geluk voor Israël, als teken van Gods zorg voor zijn volk, de Heere stond Jozua bij. Hij stond de leider van het volk bij. Onze leider, leidsman en voleinder des geloofs is de Heer Jezus. Naamgenoot van Jozua. Jozua in het Oud-Hebreeuws en Jezus is daarvan afgeleid. Hij is onze leider en hoofd van de kerk. En zijn roem gaat over de wereld. De roem van Jezus Christus. Zijn naam kleeft op ons aller voorhoofd door onze doop. God schonk onze leider Jezus de overwinning. Een overwinning waar die van Jozua bij vergeleken nog totaal niets voorstelt. Onze leidsman, Jezus, haalde de muren van het dodenrijk omver. In de kracht van de Allerhoogste ging hij ons voor. En wat moeten wij doen? Hem volgen. Johannes in zijn brief, in zijn voetstappen treden. Achter hem aangaan, anders niet. Gehoorzaam hem volgen. Wat moest Israël doen toentertijd? Gehoorzaam volgen. Jozua volgen. Jozua had een bijzondere ontmoeting gehad, die hij zijn leven lang niet zal zijn vergeten. De ontmoeting met die man, aan het einde van hoofdstuk 5 verteld, die plotseling in de omgeving van Jericho bij hem had gestaan met een getrokken zwaard. Hoort u bij mij of bij de tegenstander? Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Zo had hij zich bekendgemaakt. De aanvoerder van het leger van de Heer. Wie was hij? De Zoon van God. Voor zijn menswording. Ook wel genoemd de Engel des Heren. Hij die nu vandaag hoofd van de kerk is. Tronend aan Gods rechterhand. Eén en dezelfde. En waar hij het met Jozua over heeft gehad, had ook te maken met de kerk waarin wij nu leven. Want uit Israël zou immers de verlosser komen. Onze verlosser. Gods bemoeienis met Israël toen staat in heel direct verband met de komst van Jezus Christus, door wie wij zijn overgezet uit de duisternis in het licht. Met getrokken zwaard had de aanvoerder van het leger van de Heer bij Jozua gestaan en verteld, instructies gegeven als aanvoerder van het leger, wat de Israëlieten nu moesten gaan doen. 6 dagen 1 keer rond de stad trekken. En de 7e dag 7 keer. En dan hard juichen. Dit zijn de instructies, had de hoogste aanvoerder van het leger van de Heer gezegd. Instructies van de Heere God zelf. Dat doet de vraag opkomen, had de Heere dan iets met deze oorlog? En dat is een pijnlijke vraag. Zeker wanneer je van een afstand kijkt en leest wat er op die 7e dag met al die mensen, kinderen en bejaarden, vrouwen en mannen van Jericho is gebeurd. Vers 21. Alle inwoners werden gedood. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden. en ook al het vee. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik toen niet heb geleefd. En niet dat heb moeten uitvoeren waar God toe opdracht gaf. Een gruwelijk schouwspel moet het zijn geweest. Heeft de Heere daar dan wat mee gehad? Ja, want door zijn aanvoerder heeft hij zelf de aanwijzingen daartoe gegeven. Zo moet het gebeuren. Kijk, zegt menigeen, ook in onze tijd en veel gefrustreerde babyboomers, daarom geloof ik niet in God. Dat hij zulke bloedige dingen in de oudheid heeft geboden, dat kan toch niet waar zijn? Het is wel zo. Daarbij moeten we bedenken, het was niet een ordinaire oorlog van de ene tiran die zo nodig het gebied van de andere moest hebben. Het was niet een oorlog om een stuk land of zo, sek. In Numeri 21 vers 14 wordt een bepaald boek genoemd dat we niet meer hebben. Helaas hebben we dat niet meer ter lezing. Het boek van de oorlogen van de Heer, zo heet het daar. Dat boek is weg. Maar de titel zegt, Israël heeft de oorlogen van de Heer moeten voeren. Toen ze daar naar het beloofde land gingen. We moeten ons realiseren, er speelden twee dingen parallel aan elkaar. Het ene, God had besloten het nageslacht van Abraham te geven wat hij aan Abraham had beloofd. Ik zal u naar dit land doen terugkeren. Wat hij vervolgens ook aan Mozes nog weer opnieuw had beloofd. En aan Jozua, Jozua 1 vers 3. Elk stuk grond waarop jij je voedsel zet, geef ik jullie. Zoals ik Mozes heb beloofd. Dat was het ene wat speelde, het parallelle. Gods straffend oordeel over die volkeren vanwege hun zonde. Ik heb in een eerdere preek al gewezen op Genesis 15. Waar staat opgeschreven uit de mond van de Heere, die sprak tot Abraham dit. Jullie krijgen het land pas als de maat van de zonde van de Amorieten vol is. Dus als de emmer van hun zonde is overgelopen. Als die volken zoveel zonde hebben gedaan dat mijn geduld op is. Dan krijgen jullie het land, had de Heere gezegd. En die twee parallele dingen is goed om steeds voor ogen te stellen. Het waren de oorlogen van de Heer die Israël in opdracht van de Heer moest voeren. Strafoefening over de zonde van de Amorieten. En tegelijkertijd Gods weg met Israël om hen het land te geven. De zonde van die mensen van Jericho en al die andere plaatsen, de emmer liep over. Zo dat God zei op het moment dat Israël daar kwam, nu is het afgelopen. Uit met de zonde. Het illustreert de uitspraak in Hebreeën 10, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Vandaar ook dat de Heilige Geest tot ons zegt op vele pagina's van de Bijbel, maak jullie God nooit kwaad. Trap hem niet op zijn hart. Ga hem niet uitproberen. Want de Heere heeft dat gelijk door. En om de Israëlieten dat toentertijd in te prenten, hoe serieus God zonde opneemt, mochten de muren van Jericho nooit meer worden herbouwd. Het is wel later gebeurd, maar het mocht van God niet. Muren die de trotse zonde van de mens uitbeeldt. De mens die zegt, wat heb ik met de God van Israël te maken? Ik sluit hem hermetisch buiten de muur. Jericho had alles afgegrendeld. Hun muren, dat was hun vertrouwen. Hun muren. En de Israëlieten hadden geen oorlogstuig. Ze hadden geen katapulten en blijden om te bombarderen. Zo door militaire wapenen zou in ieder geval de muur niet kunnen worden geslecht. Wat dat betreft was Jericho veilig achter de muur. Ze waren wel bang. Ze waren bang, was gebleken ook al aan de verspieders toen die bij Rahab waren verstopt. We zijn als de dood voor jullie God. Voor één waren ze bang in Jericho, de God van Israël. Als hij ook nu bij hen zou toeslaan. Zoals hij had gedaan bij Sichon, de koning van Och. Of van Gesbon en Och, de koning van Basan. Als hij nu ook bij hen zou toeslaan. Wat dan? 7 dagen later werden ze het gewaar. Toen het gejuich losbrak. 6 dagen lang hadden ze vanaf de muur gekeken naar een merkwaardig schouwspel. Elke dag de optocht. Voorop de soldaten van Israël. Dan 7 priesters met de ramshoorns. En daarachter die gouden kist. En daarachter een lange stoet Israëlieten. Wat zullen ze hebben opgekeken vanaf die muur elke dag? Wat moet dit toch betekenen? Wat een raar volk. Ze wisten het binnen die muren niet. Jozua wist het wel. De Israëlieten eveneens. Hadden ze van de aanvoerder van het leger van de Heer gehoord. Zo en zo zijn de instructies. Zo moeten jullie doen. En de Heer stond Jozua bij. In die instructies en de uitvoering waartoe hij had geboden. En Jozua onderwierp zich aan die woorden van de aanvoerder van het leger van de Heer. Ten voorbeeld aan ons, zoals wij alleen maar het koninkrijk kunnen binnengaan, als we de woorden van onze leider Jezus volgen. Zijn voetstappen volgen. Zo kon Jozua alleen Jericho krijgen op deze manier. Namelijk de instructies te volgen van de aanvoerder van het leger van de Heer. Hij wist dat. En deed ernaar. En dat is nu geloven. Doen wat de Heere zegt. In Hebreeën 11 vers 30 staat dit. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Toen het volk er 7 dagen lang omheen was getrokken. Door het geloof. Waarmee niet is bedoeld een soort mentale kracht. À la Uri Geller zou ik maar zeggen. Maar nee, door de Heere te volgen. Die instructies heeft gegeven en daarna te doen. Door het geloof vielen de muren van Jericho. Laten we nog eens kijken hoe het is gegaan. In vers 6. Jozua regelde het. Hij liet de priesters komen en gaf hun de opdracht. Neem de ark van het verbond op. De ark noemde hij als eerste. Ark, een kist ter grootte van een bureau, laten we zeggen, en met 2 engelenfiguren, cherubs, erop. Bovenop het verzoendeksel. En daarin, in de ark, de 2 plakettes met de 10 geboden. En de staf van Aaron die gebloeid had en een kruik met manna. De ark van de God van het verbond, de troon van God. Verbeelding van God is in jullie midden. Vervuld in Jezus Christus, Immanuel, God met ons. Er staat steeds ark van het verbond. Of ark van de Heer. Alles heeft hier te maken met wat God heeft beloofd. Ark van het verbond. Wat hij heeft beloofd. En dat belicht ook wat er gaande was. Het is een oorlog van de Heer. Een oorlog des Heeren. Hij doet recht aan zijn verbond. Alles in de vertelling hier ademt, dit is een verbondszaak. Denk ook aan het getal 7 dat telkens doorklinkt. Het getal van Gods verbond. In de Sabbatswetten is het daar steeds, het getal 7. In het Nieuwe Testament de 7 geesten die voor Gods troon zijn. 7, het getal van de volheid, van God houdt woord. Zijn belofte komt uit. Wat ons onderwijst in de psalmen, we mogen bouwen op de vaste grond van zijn belofte en zijn verbond. De Heer stond Jozua bij, naar zijn belofte. Wat hoort daar nu bij, bij dat verbond en bij dat getal 7? Daar hoort bij dat Israël het onderhoudt en naar doet. 6 dagen zult u al uw werk doen, de 7e dag is de Sabbat van de Heere, dan zult u geen werk doen. De Sabbat en al die andere dingen die bij het verbond zijn gesteld, dat u ze doet en zult leven, had de God van het verbond gezegd. Als de Heer Jezus tot ons zegt in het Nieuwe Testament, bij de instelling van het avondmaal, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dan vraagt dat van ons dat wij zijn woorden bewaren. Doen wat hij ons heeft geboden. Denk aan de bergrede en alles wat hij gezegd heeft. 7 priesters met 7 bazuinen. Wat wil dat betekenen? Hoe zal het hebben geklonken? Ik blader daarvoor even naar nummer 10 vers 9 naar de instructies voor de trompetten in Israël. Nummer 10 vers 9. Als jullie in je eigen land door vijanden worden belaagd en ten strijde trekken, blaas dan een alarmsignaal om de Heer jullie God aan jullie te herinneren. En dan zul je van je vijanden verlost worden. Weliswaar gaat het daar niet over ramshoorns, maar over zilveren trompetten. Maar de functie van daar beschreven en hier gedaan zal hetzelfde zijn geweest. Een alarmsignaal. Een voortdurend geluid van korte stoten op de hoorn. Toet, toet, toet. Om de Heer jullie God aan jullie te herinneren. Staat er dan in nummer 10 vers 9. Om die reden als een voortdurend gebed tot God. Waarbij je kunt bedenken dat er een bijeffect zal geweest zijn dat die mensen van Jericho dat zal hebben beangstigd. Wat is dit voor een alarmsignaal? Maar je krijgt sterk de indruk dat het voor alles uit die instructie van nummer 10 een vorm van gebed is. God, denk aan ons, nu wij hier gehoorzaam bij uw verbond oog in oog met de vijand staan. God van het verbond, denk aan ons. Bedenk hierbij hoe de Heer Jezus, onze leider, tot ons heeft geboden dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. Voor elke dag gaf hij ons het gebed, het onze Vader. Verlos ons van de boze. Uw koninkrijk, laat het komen. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. De alarmsignalen, strijdkreten waren verboden door Jozua, ze mochten niet praten. Onder het bidden praat je niet, dan ben je eerbiedig voor de Heer. En zo ging het 6 dagen achtereen. En ook op de 7e dag 6 rondgangen op dezelfde manier. Onophoudelijk klonken de ramshoorns. Voor de 7e rondgang had de aanvoerder van het leger van de Heer aparte aanwijzingen gegeven voor de bazuinen. Spijtig genoeg is dat in de nieuwe Bijbelvertaling in vers 5 weggevallen. Dat er wat aparts gezegd is. Maar in de MBG-vertaling bijvoorbeeld zie je dat nog wel. Die lees ik dan even voor. In 6 vers 5. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt, staat daar. De toon aanhoudt. En gij het geluid van de hoorn verneemt. Dan moet het hele volk een luid gejuich aanheffen. En de stadsmuur zal ineens storten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Van korte stoten, bidden, God denk aan ons. Moest het bij die laatste rondgang zijn een aanhoudende toon. Toet! Aanhoudend, een overwinningsbazuin. Zoals de arena kookt bij een doelpunt. Zo moest het zijn. Bij een aanhoudend geluid. Schreeuw, want de Heere heeft u Jericho in handen gegeven. Jozua eiste niet voor zich de eer op, vers 16. Nee, de Heer heeft u Jericho in handen gegeven. Niet, kijk mij eens toch geweldig dit georganiseerd hebben. Nee, de Heer heeft u Jericho in handen gegeven. De Heer stond Jozua bij en hij wist, dit is van de Heer. En vers 20 vertelt wat er toen gebeurde. Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. En de muren donderden in. Ik neem de muur, had de aanvoerder van het leger van de Heer tegen Jozua gezegd. En daar ging de muur. De grote, onneembaar geachte, kolossale muur. Alles stortte ineen. Er is heel wat gegraven bij Jericho in onze tijd. Archeologen die hebben gegraven. Ze hebben restanten gevonden van dikke muren. En de resultaten van de opgravingen vertellen dat er twee ringen van muren om de stad hebben gestaan. Een binnenste muur die wat hoger stond dan de buitenste muur. En die binnenste muur, zo laat de reconstructie zien, er is natuurlijk altijd wel enige vraagtekens bij, maar dat die binnenste muur het eerst is ingestort en zich als het ware op die buitenste muur heeft gestort en een soort taluut heeft gevormd, dat puin van die binnenste muur, die immers wat hoger stond, zodat er een soort opgang is gaan ontstaan, zodat de stad van buiten binnengetreden kon worden. In ieder geval staat dat de Israëlieten toen vanaf de plek waar ze waren, de stad, konden binnengaan. Ze konden zo over de ruïnes van de muren de stad binnentreden. In deze oorlog van de Heer kregen zij nu de opdracht alles wat leefde te doden. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Boven het puin van Jericho heeft men aangetroffen een dikke laag as. Klopt met vers 24, alles lieten ze in vlammen opgaan. En als bijzonderheid, wat bij geen andere opgraving wordt gevonden, voorraadschuren met volle kruiken graan. Als een vijand een stad innam, was de gewoonte dat alles wat los en vast zat, vooral het voedsel, werd meegeroofd. Maar de Israëlieten hadden de instructie gekregen, je mag niets meenemen. Dat graan, het zal veel zijn geweest, want 3 vers 15 zegt het was de oogsttijd. Maar ze hebben dus bij opgravingen ook volle voorraad kruiken met graan gevonden, wat ongebruikelijk is. Rahab, zo vertelt hoofdstuk 6, mocht blijven leven, zij en haar hele familie. Dat is nou weer typisch de God van het verbond, onze God. Rahab en haar familie. De Heere denkt niet zo strak in individuen, zoals wij dat geneigd zijn te doen. Hij doet barmhartigheid aan duizenden van degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. En komt daar een vrouw in Korinthe tot geloof, en ze topt met de vraag, hoe moet het dan met mijn man, want hij gelooft niet, en mijn kinderen? In de geest van de God van het verbond schrijft dan Paulus, uw man is in u geheiligd. Uw kinderen, 1 Korinthe 7, zijn heilig. Die horen ook bij de God van het verbond, want u hoort erbij. Die mogen ook schuilen onder de zorg van God die hij ons heeft beloofd. En wat Rahab betreft, zij is zelfs voormoeder van de Heer Jezus Christus geworden. Maar de naam van Jozua werd groot en zijn roem vulde het land. Hij die uit Rahabs nageslacht is geboren, onze Heer Jezus. Zijn naam vult vandaag hemel en aarde. Want God gaf hem de naam boven alle namen. Omdat hij voor ons de muren van de dood en het dodenrijk voor zijn rekening heeft genomen. Hij brak de dood open. Hij voerde de grote oorlog des Heren in zijn eentje. Daarbij voortdurend biddend tot de Vader. En de Vader stond hem bij en gaf hem de overwinning. In langgerekte toon mag de bazuin de kerk des Heren juichen en de bazuin klinken. Het loflied rijzen voor de majesteit van onze Heer Jezus Christus. Hij gaf zijn leven en zei: dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En wat staat ons te doen? De voetstappen van de Heer Jezus volgen. Hem volgen. Onze leidsman en voleinde des geloofs. Gehoorzaam volgen. Tot de dag dat opnieuw de bazuin klinkt. In een langgerekte toon bij zijn verschijning. Als een overwinningssignaal. Dat de Heer alles heeft overwonnen. Als hij persoonlijk verschijnt met de wolken op de jongste dag. Dan is het klaar. Het pleit beslecht. Amen.